Goedemorgen. Goed om hier weer bij jullie te zijn, via de camera verbonden. Het komende jaar gaan we als gemeente ons natuurlijk bezighouden met het feest van de navolging. Daar heeft u vorige week Rinus over gehad. Ik hoop dat het ook gelukt is om te vasten. En om daarin tijd vrij te maken met God, om te bidden en te mediteren over het woord. Ikzelf ga in dit nieuwe jaar een nieuwe serie starten. Zoals u weet hebben we de afgelopen ruim 2,5 jaar hebben we ons bezig gehouden met de bergreden. De King's Speech. En dit jaar wil ik me bezig gaan houden met het kruis van Christus. Ik was eigenlijk van plan, en daar was ik al een hele tijd mee bezig, om de gelijkenissen van de Heer Jezus te gaan behandelen. Ik vond het nog wel lastig, ook wel mee geworsteld. En uiteindelijk kreeg ik het toch op mijn hart, als ik zo om me heen kijk naar de cultuur. En soms wat je hoort ook over hoe mensen over het evangelie denken, denk ik ja, nee. En dan kreeg ik echt op mijn hart om het komende jaar stil te staan bij het kruis van Christus. En ik weet niet of u op dit moment een afbeelding ziet. Ik werd enorm geraakt door een schilderij die ik gezien heb van de Heer Jezus aan het kruis. Met prachtige blauwe kleuren. En ook dat is een mooi beeld om thuis voor te bidden en over te mediteren van wat Christus allemaal aan dat kruis beleefd heeft. Ik wil dan ook het komende jaar met jullie na gaan denken over het kruis. Gewoon het kruis zelf, wat het betekent en de schande die het was en wat dat in die tijd en wat het voor ons betekent. Maar we zullen ook gaandeweg steeds dichter naar de weg naar het kruis die Christus gegaan is, zullen we stil gaan staan bij hoe dat in de mensenharten werkte, hoe mensen daarop reageerden, op het kruis van Christus. Dus probeer het komende jaar het kruis van alle kanten te belichten. En neem dat ook mee in de feest van de navolging. Als je in je stille tijd met de Heer mediteert daarover, denk daarover na, bid daarover, over wat de Heer aan het kruis gedaan heeft. En vanochtend is dan ook de aftrap van het kruis van Christus en is het thema het kruis als hart van het evangelie. En zou je zeggen, ja, dat is een open deur. Ik bedoel, ja, als christen en het kruis, ik bedoel, duidelijker kan niet. En toch zou je er versteld van staan, als je kijkt naar de tijd en de cultuur waarin we leven, hoe het evangelie zo vaak verminkt wordt. We hebben vrij recent kerst gevierd en dan wordt het soms allemaal teruggebracht tot een feest van lichtjes. Ik heb echt mensen horen zeggen van, ja, dan herdenken we dat het licht weer terug gaat komen. Of dan is het een tijd van alleen maar gezellig zijn en eten. En dat zijn natuurlijk allemaal prima, leuke zaken, maar het is niet het evangelie. Het is niet waar Christus voor kwam, voor de gezelligheid. Nou, daar gaan we vandaag stil bij staan. Het kruis als het hart van het evangelie. Wat betekent dat? Ik wil daar twee schriftgedeeltes voor gaan lezen. En de eerste gedeelte die ik wil gaan lezen is uit 1 Petrus 3. En wel vers 18. Daarin wordt door Petrus heel krachtig neergezet waarom Christus aan het kruis ging. En we lezen in 1 Petrus 3 vers 18 het volgende. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door God. En het tweede schriftgedeelte wat ik wil lezen is uit 1 Johannes. De eerste brief van Johannes. 1 Johannes 4, vers 8 tot 11. En dan lezen we het volgende. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. En over het gedeelte van de Johannesbrief wil ik dadelijk een woord met u delen. Ik wil graag bidden voor dit woord. Lieve Vader, we danken u dat u liefde bent. En dat die liefde zich uitte dat u zond uw enige geboren zoon, Jezus Christus. Heer, opdat we vergeving van zonden zouden krijgen. Dat we wederom geboren zouden mogen worden. En dat we mogen leven in hem. En Heere God, ik bid zo dat uw Heilige Geest krachtig zal werken deze ochtend. Harten zal aanraken. Dat we dat leven mogen vinden in hem. Het zullen pakken en grijpen omdat u het geeft, om niet. Zegent u ons zo. Omdat we leven hebben in overvloed. Amen. Als je kijkt naar het plaatje, ik weet niet of dat zichtbaar is op het scherm. Daar heb ik ingezoomd op het kruis van Christus. En daar hangt hij. En een prachtige kleurenpracht. Daar leed de Zoon van God aan het kruis. Als hart van het evangelie. En weet je, het evangelie betekent goed nieuws. En we hebben 4 evangeliën. En dat is eigenlijk heel raar, want je bent geneigd om het evangelie te lezen als een soort biografie. Maar dat is het niet. Het evangelie is geen biografie. Het begint heel kort even over zijn geboorte en dan is er een heel stuk niks. En dan hebben we nog het gedeelte over dat Jezus als 12-jarig jongen in de tempel. En dan heel snel wordt het ingezoomd op de laatste 3 jaar van Jezus' leven. En dan nog is het grootste gedeelte van de evangelie ingezoomd op de laatste week. Dat komt omdat Jezus als kind in de kribbe kwam met een specifiek doel. Om te sterven aan het kruis. Hij die zegt, ik ben de opstanding en het leven, kwam om zijn leven te geven. En als je de evangelie gewoon thuis op je gemak gaat lezen, dan kom je meerdere keren tegen dat Jezus al aankondigt, ik ben gekomen, maar de farizeeën en schriftgeleerden die zullen tegen mij opstaan en zij zullen mij doden. En de derde dag zal ik opstaan. Heeft de Heer Jezus iedere keer verteld. En zelfs zover dat Petrus op een gegeven moment Jezus, nou stop daar nou maar mee, allemaal met dit soort verhalen, hè, allemaal negativiteit. Dat zal toch allemaal niet gebeuren. Jezus kwam om zijn leven te geven voor onze zonden. Je kan zeggen dat Jezus als kind ontdekte dat er een roeping voor zijn leven was. En daarom is dat als 12-jarige even, dat hij op het moment dat hij bar mitzwa, dus een zoon van de wet werd, dat hij ontdekte, ik ben de Messias. Ik ben daartoe geroepen. Ik moet de weg van de Vader gaan, die hij voor mij heeft weggelegd. En hij wist dat hij zou gaan sterven omdat het in de schrift stond. Omdat het over de Messias geopenbaard was in het Oude Testament. En Jezus wist het omdat hij de mensenharten kende. Omdat de Vader hem dat liet zien. En dat ze hem haten. Gewoon omdat ze de eer van mensen meer lief hadden dan de eer van God. En Jezus wist dat hij ging sterven omdat hij bereidwillig die weg ging. En omdat hij wist, ik ga mijn leven vrijwillig afleggen. Omwille van de mensen. Het grootste probleem als het gaat om het kruis van Christus en om het evangelie, waar het kruis het hart van is, is omdat wij zo'n slecht beeld hebben van de zonde. En daarom zie je eigenlijk iedere keer de verminking van het evangelie, van het goede nieuws. Omdat ergens, als je ook maar iemand iets hoort zeggen, dan politie hebben het ook over, ja, dat zijn goede mensen. En het is een prachtige wereld. En als we met elkaar allemaal de schouder eronder zetten, dan gaan we er wat van maken. Maar Jezus kwam niet om ons een trucje te leren. Zodat wij lieve en aardige, fijne mensen zouden zijn. Dat we alleen maar goed zouden doen en behulpzaam. En dat we de natuur beter zouden maken. Allemaal goede zaken. Maar de schrift leert vanuit Genesis dat de zonde zo erg is dat de wereld is afgeschreven. Ze is in die zin in haar zondige staat en wij als mensen hopeloos. Er zijn geen trucjes of foefjes die wij kunnen doen om de zonde uit ons leven weg te doen. Kennis helpt ons niet. Al zou je de hele Bijbel uit je hoofd kennen, dan helpt je dat niet. Een mens is niet in staat om zichzelf naar God te keren. De zonde maakt dat er een scheiding is tussen God en mensen die onoverbrugbaar is vanuit de kant van de mens. Het evangelie is dan ook oorzakelijk. Jezus kwam om een weg te banen door de dood. Want het loon op de zonde is de dood. En dat is een weg die een mens moet gaan. En dat is voor de mens, de natuurlijke mens, een doodlopende weg. Dat is het einde oefening. En dat klinkt hard, maar dat is wel de situatie waarin we als mensheid verkeren. Ook al doen we lief en aardig tegen elkaar, het gaat je geen meter dichter brengen bij God. Er is maar één manier, er is maar één weg. En dat is de weg die Jezus Christus gegaan is. Zijn weg. En het is de manier dat God ingrijpt. Dat God zijn zoon zond. En dat Jezus onze plek innam aan het kruis. Dat hij, die zonder zonde was, onze zonde op zich nam. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Hij verslaat de dood. Hij verslaat de boze. Hij verslaat alle machten die er zijn. En hij baant een krachtige weg, dwars door de dood. En we weten dat hij met Pasen opstaat uit die dood. En hij heeft de sleutels van het dood en het dodenrijk in zijn hand. En dat is het verschil. Dat is de enige uitweg uit de hopeloze situatie waarin de mensheid, deze gebroken wereld, zich bevindt. Dat is de weg van Christus. Geloven, vertrouwen dat hij die zegt, ik ben de opstanding en het leven, dat hij ook daadwerkelijk die sleutels van de dood en het dodenrijk heeft. Dat is goed nieuws. Dat is het enige goede nieuws wat leven geeft. En waar we hier vanuit de Johannesbrief over lezen. Want wat gebeurt er? Als een mens sterft, en hij sterft in zijn zonde, zullen zijn zonden hem weten te vinden. En je staat als mens schuldig voor God. En je blijft in de dood. Want wat we moeten weten van die zonde die zo erg is, is dat het ook een probleem was voor God. God kan de zonde niet door de vingers zien. Want God is heilig en rechtvaardig. De liefde is heilig. De liefde is rechtvaardig. En we lezen in Johannes dat God de liefde is. En in dat kruis van Christus, daarom is het een kruis, het horizontale vlak is waar wij ons in bevinden en het verticale vlak is wat God komt. Daar vindt de liefde van God en de rechtvaardigheid van God, vindt daar plaats. Zowel de liefde als de rechtvaardiging. Want God kan de zonde niet door de vingers zien. En God kan niet met zijn vingers knippen van nou ja. Nee, er moet recht plaatsvinden. Er moet recht gedaan worden. En dat Christus voor onze zonde aan het kruis gaat, wijst terug naar de offerdienst. Dat Jezus geofferd wordt. Hij die zonder zonde was, neemt onze zonde op zich. Hij betaalt die prijs. En wij mogen als het ware in de slipstream van hem mee, in het vertrouwen. Wij pakken zijn hand en ik sterf nog wel als mens, maar niet meer in mijn zonde. Die weten mij niet meer te vinden. Want de zonden zijn weggedaan, zover het oosten is van het westen. Die vinden elkaar niet meer. God wist ze uit. Aan het kruis van Christus worden alle zonden van de wereld voor eens en voor altijd aan het kruis genageld. Er wordt boete gedaan, er heeft bloed gevloeid, bloed van God zelf. De heilige en rechtvaardige God, die zoveel van zijn schepping houdt, die zoveel van de mens houdt, dat hij zichzelf gaf als losprijs voor velen. Als ik nu sterf in Christus, dan gebeurt er iets moois. Ik sterf als een rechtvaardige. Alsof ik nooit gezondigd heb. Omdat God Jezus in mij ziet. Ik hoor bij hem. En er gebeurt er iets moois. Ik volg de weg van Jezus. En ik sta op in een nieuw leven. Met een verheerlijk lichaam. Dat is het goede nieuws. En als een zondaar sterft in zijn zonde en hij wordt opgewekt door de Heere God, dan is hij een opgewekte zondaar. De zonde is zo erg dat als de zondaar Christus, de opgestaande Christus in de ogen kijkt, hij niet zegt, oh, als ik dit geweten had. Een zondaar kan niet anders dan zondigen. Hij zou voor eeuwig door blijven gaan. God in de ogen kijken en Jezus niet accepteren, dat maakt niet uit. De zonde zou eeuwig doorgaan. Daarom is er maar één radicale oplossing, is dat God een einde maakt aan die zonde. De zonde sterft met Christus aan het kruis. Daar moet het stoppen. En Goddank hebben we niet gegeten van de boom van eeuwig leven, anders zouden we eeuwig doorgaan met rebelleren tegen God. Wat een verhaal. Maar dat maakt wel dat je moet accepteren in de situatie waarin we als mens in deze gebrokenheid ons bevinden. Schuldig tegenover God. Het evangelie wordt evangelie op het moment dat je het pakt. Dat God je de ogen opent, dat de Heilige Geest je hart opent. En dat je ontdekt van jezelf, ik kan het niet. Ik sta schuldig tegenover God. Ik maak een puinhoop van mijn leven. En je hebt zondaren van wie het overduidelijk is dat ze hulp nodig hebben omdat ze met een junkspuit in de goot liggen. Of een puinhoop van hun leven gemaakt hebben van ja, dan heb je hulp nodig. Maar je hebt ook hele vriendelijke en ogenschijnlijke geslaagde zondaren die gewoon een prachtig rijtjeshuis wonen, een baan hebben en kinderen en het allemaal fijn hebben en 3 keer per jaar op vakantie gaan. Ook zij staan schuldig tegenover God. Er is niemand die God zoekt en er is niemand die rechtvaardig is voor God. Wij hebben Jezus nodig. En daarvoor kwam hij aan dat kruis. En Johannes zegt dat God liefde is. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Weet u wat het grote verschil is tussen de liefde van de mens en de liefde van God? Wij mensen hebben lief wat we zien. Iets veroorzaakt in ons waardoor we het lief gaan hebben. Misschien het moment dat je je geliefde voor het eerst ontmoette, hij lachte zo vriendelijk of hij zag er mooi uit of ik kies voor deze locatie omdat die het leukste uitziet. Alles wat genegenheid bij ons oproept is om wat wij zien. Onze ogen bepalen hetgeen we lief hebben. Maar lieve mensen, zo is dat helemaal niet bij God. God kijkt niet wat voor ogen is. God is de definitie van liefde. Wat wij liefde noemen, is hooguit een beetje water bij de wijn. En dan nog voornamelijk water en weinig wijn. Onze liefde stelt vaak niet zo heel veel voor. Omdat ze afhankelijk is van de ander. Als de ander niet doet wat wij zeggen of tegenvalt, dan verdwijnt onze liefde al heel snel voor die ander. Maar God is liefde. De liefde van God uit zich in wie hij is, in zijn karakter en in zijn wezen. En Johannes, de apostel van de liefde, vertelt hier en openbaart hier dat dat zichtbaar werd in een daad. God is liefde, werd gezien in het geven, Kerstmis, van Gods enige zoon, Christus. Een daad, Een gevende liefde. Weet u, het woord van God laat zien dat God lief heeft. Gewoon omdat hij God is. Er is niets aantrekkelijk in ons waardoor God van ons zou houden. Zeker niet in de verloren toestand zoals we zijn. En in Romeinen 5 vers 8 lees je zelfs dat God ons lief had toen wij nog goddeloos waren. En we kunnen misschien heel erg goed van onszelf denken, maar God heeft ons lief toen wij in de meest verloren staat van goddeloosheid. En heeft God ons lief. En koos hij voor ons. Het feit dat God zijn zoon zond is een ja tegen de schepping. Is een ja tegen de mens. Is een ja tegen alles wat hij geschapen heeft. God laat niet varen wat zijn hand begonnen is. En aan het kruis van Christus. Als Christus zijn leven heeft gegeven. Is dat de ultieme ja? Is dat de weg dwars door de dood heen die open gaat, als het ware de licht in de tunnel, dat als we die doorgaan, wij opgenomen worden in de heerlijkheid van God, in de aanwezigheid van de liefde zelf. En dan zegt de Heer, en dat lees je in Openbaring, zie, ik maak alle dingen nieuw. In wat geen mensenhart is opgenomen, opgekomen, zei Paulus, gaat God realiseren voor ons. Die liefde aan het kruis wordt gestalte in de nieuwe mens, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar God altijd bij ons zal zijn. En waar er nooit meer een tweede zondeval kan plaatsvinden. Voor eens en voor altijd, zegt de Hebreeënbrief, heeft Christus onze zonde, de dood en alle macht aan het kruis genageld. Dat is de liefde van een gevende God. Gods karakter en wezen wordt dan ook uitgedrukt in alles wat hij doet. Hoe kan je daar deel aan hebben? Hoe kan je als mens deel hebben aan de liefde van God? Dat is wat de Heer Jezus noemt wedergeboorte. Omdat in het vlees, in deze gebroken wereld, dit neem je niet mee. Het kan niet mee. De zonde, daar wordt mee afgerekend. Deze wereld is aan het voorbijgaan. En we kunnen ons druk maken nu om de corona. En na de corona zal er vast wel weer wat anders komen. Dat blijft maar gaan omdat het een gebroken wereld is. En onze liefde is ook gebroken. Het is nog wel liefde. En het lijkt een beetje, misschien een flauw aftreksel van de liefde van wie God is. Maar het is nog wel liefde. Maar onze liefde perverteert. Ons zondige hart buit mensen uit. Wij buiten de natuur uit, wij buiten alles uit. We plukken het leeg, we plukken het kaal, we roven elkaar leeg. Dat is wat onze liefde doet. Het kent geen grenzen. Het stelt zichzelf centraal. Dat is het probleem. En dat kan niet mee. En daarom moet je wederom geboren worden. Daarom moet je Jezus Christus aannemen. Mag je jouw vertrouwen stellen in zijn vertrouwen die hij had in de Vader. En als je ja zegt tegen het kruis van Christus, dan zeg je ja tegen het leven. En die woorden van ja zal de Heilige Geest in je mond leggen. Hij zal overtuigen in je hart dat God jou lief heeft. En ik weet helemaal niet hoe jouw situatie nu thuis is en hoe je erbij zit en hoe je leven is. Maar als je jouw hand, jouw angstige hand, en misschien heb je je leven wel prima voor elkaar en denk je, waar heb je het over? Maar er komt een moment, ook jij zal sterven en ik zal sterven. Maar als je je hand in de hand van Christus gelegd hebt, ga je naar het leven. Nu al en straks volkomen. En dan word je wederom geboren. Het kruis brengt wedergeboorte. Omdat je oude ik wordt aan het kruis genageld met Christus. Het sterft. We zeggen wel, als mensen gedoopt worden, dan ga je als symbolisch het watergraf in. Dat laat het zien. Onder water kan je niet leven. Daar begraven je oude mensen op en je staat op in een nieuw leven. Dat is wat het kruis van Christus, het hart van het evangelie doet. Je krijgt nieuw leven. Je wordt wederom geboren, een nieuwe schepping. En daar heeft de dood geen vat meer op. Want het loon van de zonde was de dood. Maar de dood is al betaald, dus door Jezus. Hij is de dood gestorven die jij en ik hadden moeten sterven. Maar de dood kon Christus niet vasthouden. Want hij is de opstanding en het leven. God, lezen we in vers 10 van de Johannesbrief, heeft ons lief gehad. Het begint altijd bij God. Als je gaat bidden en nadenken over deze preek en over de Johannesbrief, dan is het God altijd die het initiatief neemt. De liefde, God is liefde, hij neemt altijd het initiatief. Hij laat je nooit vallen. Hij laat je nooit zitten. In welke situatie van het leven je je ook nu bevindt. Je hoort deze woorden. God is er. En hij houdt van jou. En hij laat je nooit in je zonde ten onder gaan. Als je wil en je accepteert wat Christus voor jou aan het kruis gedaan heeft, dan begint vanaf vandaag een nieuw leven. En mag je wederom geboren worden. En mag je iedere dag gaan leven met Christus. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan ben je aangesloten op de liefde zelf. Dan wordt jouw hart gevuld door Gods geest. En dan gaat die liefde die gaat stromen. En dat is het geheim. Dan zijn wij als het ware kleine Christusjes. Die iets geproefd hebben van de liefde van God. Ook nu is onze liefde nog maar heel beperkt. En Johannes zegt ook, hij roept ons op om elkaar lief te hebben zoals God ons heeft lief gehad. Dat kunnen we niet uit onszelf. Echt niet. Ik niet, niemand niet. Daar hebben we God voor nodig. En dat wil hij geven. En dan mag het gaan stromen in je leven. En dan zijn we als het ware goddelijke magneetjes. Dat als we gewoon in het dagelijks leven, waar God je ook roept en je gesteld bent, en je bent aangesloten op de bron van de liefde, dan word je heel aantrekkelijk. Dan gaan mensen die een dokter nodig hebben, die gebroken zijn, die proeven van die liefde. En dan mogen we heenwijzer zijn. En dan wijzen we naar het kruis van Christus. En moet je kijken. Daar, voorbij de dood. Daar is het licht. Hij is het licht. Hij is het leven. En als je goed kijkt naar het kruis, stroomt daar levend water uit. En als je daarvan drinkt, dan zal je nooit meer dorst hebben. En als je eenmaal op die rivier die stroomt daarop mee gaat varen, dan ga je dwars door de dood heen. Dan ga je mee straks naar God zelf. En dan mogen we hem zien. Wie hij is. Nu al mogen we daarvan proeven. En straks volkomen. En daarom roept Johannes op. Geliefde, als God ons zo lief had. Zo lief had. Zullen wij elkaar dan ook niet zo lief hebben. En dat is het geheim. Als die liefde gaat groeien in ons hart. En hoe meer we, feest van de navolging, wat we met elkaar beoefenen. Dat je een keer niet eet en dat je je helemaal op de Heere God richt. En dat je op het woord gaat zitten kauwen. Heer, wat bedoelt u daar nou mee? Ga het gesprek maar gewoon aan. Ik stond gisteren in de tuin en ik was aan het snoeien en aan het doen. En ik worstelde met iets en ik zeg, Heer, hoe zit dat nou? En dan gaat God tegen je praten. En dan gaat het woord wat je die week gelezen hebt, gaat leven. Dat komt helemaal tot leven in je hart. Ik heb toevallig van een zuster getuigenis gehoord. Die worstelde met iets en die was in de polder aan het wandelen. En dan spreekt God en dan komt de vreugde over je. En er zijn soms omstandigheden nog steeds hetzelfde. Maar er daalt een diepe rust en vrede in je, waardoor je gaat shinen. En dat werkt aanstekelijk. En dan gaan we mensen lief hebben. Mensen die jou misschien wel haten. Mensen die helemaal niks met je hebben. Die misschien wel lelijk tegen je doen. Die collega die altijd loopt te grauwen en te snauwen. Dan gaat God je, gaat je liefde geven voor het onaanzienlijke. Voor mensen die helemaal niet aardig zijn. Voor mensen die helemaal niet vervelend zijn. Of mensen die weet ik veel wat allemaal gedaan hebben. Wij volgen de weg van Jezus. Wij volgen de weg van het kruis. Want wat in de gebroken wereld gebeurt en die liefde op deze wereld, we weten wel hoe dat eruit ziet. Maar wij mogen mensen gaan liefhebben. We mogen ze voor ze gaan bidden. Gewoon in je stille tijd. We mogen ze gaan zegenen. En dan gaat het kruis van Christus gaat werken. En dan mogen we het goede nieuws gaan delen. Dat voor ieder mens, Christus de zonde betaald heeft. En dat voor ieder mens leven is. Leven in overvloed. Het komende jaar gaan we alles wat nu in een nutshell voorbij kwam, gaan met elkaar uitdiepen. Ga je die weg mee? De weg van het kruis van Christus als hart van het evangelie. En als je het pakt, heb je leven. Eeuwig leven. Nu en straks volkomen. Amen. wil graag voorgaan in gebed. Vader, vul ons met uw liefde. Laat ons stromen. Vorm ons karakter naar het beeld van uw Zoon. Dat we die liefde mogen uitdelen in deze gebroken wereld. Voorbijgaand, Heer, wat mensen ons allemaal aandoen of zeggen of doen. Maar dat wij Jezus zien. Laat onze blik op u zijn. Heer Jezus, vul ons met uw liefde. In Jezus' naam. Amen.